Goedenavond, luisteraars. U bent verbonden met de Vrije Baptistengemeente De Schuilplaats in Enschede. Ik moet eigenlijk zeggen, goedenavond, luisteraars en kijkers. Want er zijn ook weer een heleboel mensen die meekijken via YouTube naar onze Bijbelstudie. Elke week weer, dinsdags om 8 uur. Vanavond gaan we verder met de 2e Thessalonicenzenbrief en het is alweer het derde deel. De voorganger van vanavond is dominee Gijsbert Thomassen en de schriftlezing is 2 Thessalonicenzen 1. We willen u allen een hele fijne en gezegend uur toewensen.
We gaan met elkaar de Bijbel openen in 2 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen. En dan gaan we lezen met elkaar hoofdstuk 1, 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1 gaan we met elkaar lezen. En daar lezen wij Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukking die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in allen die geloven, want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Tot zover. De vorige keer, broeders en zusters, hebben we stilgestaan, de vorige keren, hebben we stilgestaan ook al bij deze hoofdstukken. En de vorige keer zijn de woorden naar voren gekomen van volharding, lijden. En toen hebben we al kort gekeken naar de twee partijen die hier afgeschilderd worden, namelijk degene die verdrukken en degene die verdrukt worden, degene die verdrukt worden. En we gaan nu voornamelijk ook weer verder met dat laatste onderwerp, de verdrukkers en degene die verdrukt worden, omdat daarover hier in dit gedeelte heel wat naar voren komt. Wat lezen wij? En dan pakken we de draad op bij vers 6. En daar lezen wij, het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En dit is dus iets waarin God laat zien dat hij een rechtvaardig is. En het is de rechtvaardigheid van God dat hij verdrukkers vergeldt overeenkomstig hun werken. En dan wil ik met u opslaan Psalm 33, vers 15. Psalm 33, vers 15. Psalm 33, vers 15. Dan wil ik even met u kijken wat daar staat. Psalm 33. En dan zien wij op een gegeven moment, dan pak ik even de draad op bij vers 13. 33 vers 13. Daar staat namelijk: de Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Dat is natuurlijk al een geweldig groot godswonder. Dat is zo, als we daarover na gaan denken, dan is dat al iets waar we zo immens stil van worden. Dat God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de planeten gemaakt heeft, het universum gemaakt heeft, al die stelsels gemaakt heeft, dat hier staat in deze psalm: de Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. En dan komen we bij vers 15, en dat is een heel belangrijk punt. Hij vormt hun aller hart. En dan ziet hij niet alleen die mensenkinderen, maar hij geeft er ook acht op. Hij ziet ze werkelijk. Hij kijkt niet alleen naar ze, maar hij doorgrondt ze. Hij weet wat ze aan het doen zijn. En dat zegt vers 15 ook: hij let op al hun daden. Hij let op al hun daden. Dus als Paulus dat hier aanhaalt in 2 Thessalonicenzen 1, dat God rechtvaardig is en in zijn rechtvaardigheid degene die verdrukken vergelding doet, dan doet hij dat naar aanleiding van de daden die zij hebben gedaan. Het is niet zomaar lukraak dat God vergeldt. Het is omdat hij de daden van elk mensenkind ziet. Nou, en dan gaat dat zo verder. En dan zie je op een gegeven moment wat er staat in vers 8... Dan staat er in vers 8, wanneer hij, de Heer Jezus, met vlammend vuur wraak oefent. En dan over twee groepen wordt er dan wraak uitgeoefend. De eerste over hen die God niet kennen. En de tweede over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Over deze twee groepen die niet in verbinding leven met de Schepper. Die niet in verbinding leven met de Heer Jezus Christus. Wordt er wraak uitgeoefend. Dat zijn de tegenstanders van God. En dan wordt hier niet zozeer gezegd van oké, voor alle mensen die iemand verdrukt hebben, die daden ziet God wel, maar er kan natuurlijk met die daden iets gebeuren. Namelijk dat er verzoening plaatsvindt van die daden. En daarom de wraak die uiteindelijk wordt uitgeoefend op de mensen, zijn op de mensen die God niet kennen, die leven in een schuldige onbewustheid. Ik zeg het nog een keer. Die dus leven in een schuldige onbewustheid, omdat Paulus namelijk in de Romeinenbrief, hoofdstuk 1, heel duidelijk is. In Romeinen hoofdstuk 1 schrijft Paulus namelijk dit. In vers 20, van Romeinen 1 vers 20, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, dus van God die onzichtbaar is, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij, wie, mensen, niet te verontschuldigen zijn. Dus niemand is te verontschuldigen. Je kunt God, of je kunt in je leven nooit van de Heer Jezus Christus geweten hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je onschuldig staat omdat je niet in God gelooft. Want je kan God leren kennen door zijn schepping. Door het leven. En dat is dat je niet een schepsel vereert. Maar dat je de Schepper vereert. De God van het leven. En daarom zegt Paulus dat, en dat vind ik heel indrukwekkend, zegt Paulus dat hier, van over hen die God niet kennen. Daar wordt wraak uitgeoefend. En dan heeft dat kennen heeft te maken met dat je niet in relatie gekomen bent met God de Schepper, met de God van het leven. Psalm 79, Psalm 79, Psalm 79, vers 6 zegt het zo. Stort uw grimmigheid, 79 vers 6, stort uw grimmigheid uit over de heidenvolken die u niet kennen. Over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen. Hier zie je ook iets van over de grimmigheid, over de heidenvolken die u niet kennen. Dat gaat erom dat er mensen zijn die God niet kennen, maar die hem ook niet vereren als de schepper. En dat is een andere groep als degene die Paulus later benoemt in 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 aan het eind. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De Heer Jezus zegt hierover in Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. De toren van God blijft op hem. En dat is de groep die niet een schuldige onbekendheid heeft ten opzichte van God, omdat ze nooit over de Heer Jezus gehoord hebben. Maar dat is een groep die willens en wetens de weg van de zaligheid, de weg die ze hadden moeten gaan, niet hebben willen gaan. Die het tegen hebben gehouden in hun leven. Die de Heer Jezus Christus weggedrukt hebben uit hun leven. Die wel willens, die steeds weer door de Heer Jezus Christus benaderd zijn. Door mensen heen, door wie dan ook. Maar die de Heer Jezus Christus ongehoorzaam zijn gebleven. Die hem niet willen in het leven. En die twee groepen, die worden door de Heer straks, door de Heer Jezus straks, daar wordt wraak op uitgeoefend. En dan pakken we terug wat we net hadden. Daar wordt wraak over uitgeoefend, omdat God al hun daden kent. En die daden, daarvoor heeft de mens, geen verzoening gevraagd op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. En wat hier ook mooi aan is, u snapt wel hoe ik het bedoel. Maar wat bijzonder eraan is, is dat hier ook staat van wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent. Vlammend vuur. En dat is wel iets wat ik gewoon eens wil meegeven, ook ter overdenking. Voor de komende dag, de komende dagen. Want heel vaak wordt er natuurlijk ook gebeden om vuur. Hè? Het vuur van de Heilige Geest. En dat we zo vol raken en dat het vuur van de Heilige Geest mag komen om ons aan te raken. Maar als wij de Bijbel heel eerlijk tot ons laten spreken, dan is heel vaak het vuur in de Bijbel een teken van oordeel. Dus als wij zingen, laat het vuur komen, laat uw vuur komen, bidden we dus eigenlijk van Heere, laat uw oordeel komen. En dat is ook heel goed, omdat dat oordeel moet komen, zodat wij afrekenen met al het oude in ons leven, dat wij dat oude als voor dood houden. Maar heel vaak beseffen mensen dat niet, want dan is het in ons spraakgebruik is het zo dat wij voor de Heer Jezus dan in vuur en vlam worden gezet. Maar dat is heel vaak iets anders als waar de Bijbel over spreekt, als de Bijbel dat heeft over vuur. Dan wordt het wel eens over de smeltkroes wordt er gesproken. Van waarin het goud en het zilver wordt gelouterd. Waarin het nog zuiverder gemaakt wordt. Waarin alles wat niet goud en zilver is, wordt weggebrand. Weggehaald. Zodat het hele pure overblijft. En hier staat het ook, als het hier wordt genoemd, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, dan heeft dat te maken met wraak. Met bestraffing, met straf over datgene wat hun wordt aangerekend, hun daden, hun ongeloof, hun ongehoorzaamheid. En het mooie is, en dat zijn maar zulke kleine woorden, maar dat vind ik wel echt, dat geeft een gevoel, een ervaring van verbondenheid, want als we dit zo lezen, dan voel ik mij ook werkelijk verbonden met bijvoorbeeld Paulus die deze brief geschreven heeft. Als hij bijvoorbeeld dan zegt van, en over hen die het evangelie, en dan staat er van onze Heere Jezus Christus. Het is maar zo'n kleine aanhaling. Maar het zegt wel iets van, ja, de Heere Jezus is, hij is onze Heere Jezus Christus. En dan zijn volledige naam, hij is de Heer van het leven. Hij is Jezus Christus, die mens is geworden. En Christus die het door God gezalfd is om het offer te brengen. Maar hij is ons. En ik hoop zo dat we dat ook echt in onze harten, in onze levens mogen merken. Dat we dat kunnen zeggen. Hij is ons. Ik ben van, hoe het in Hooglied ook staat, ik ben dat nu in een stille tijd ook aan het lezen. Dan krijg je soms ook, denk je van, nou, jongen, wat een beeldende taal. Maar dan staat er op een gegeven moment, ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Dat idee krijg je van wat Paulus hier zegt. Het is onze Heere Jezus Christus. En dan gaat hij verder over wat zij dan krijgen. En dan staat er, zij zullen als het straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. De vorige keer, aan het eind van de studie, heb ik hier ook iets bij stilgestaan. Ik wil het nu iets uitvoeriger doen. Heel vaak wordt er gezegd, als je het evangelie verkondigt, dan moet je het evangelie verkondigen en dan moet je het hebben over de Heer Jezus Christus en over dat hij liefde is en al die mooie, goede eigenschappen van onze heiland. En dat moet ook, zeer zeker. Maar we moeten niet vergeten, en dat mogen de mensen ook niet onthouden, dat als men de Heere Jezus Christus en God de Schepper, de God van het leven, buiten het leven plaatst en buiten het leven houdt, dan volgt daar een oordeel. Dan volgt daar een straf. En Paulus zegt het hier, zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan. En heel vaak wordt in evangeliseren, wordt er dan gewezen naar de Heer Jezus. Maar we moeten wel de noodzaak ook geven waarom de Heer Jezus nodig is. En dan is het ook goed om bij ons eigen leven te blijven. Dat heb ik laatst ook nog eens een keer mogen doen. Dat je zegt van, ja, maar ik weet gewoon van mezelf dat ik gewoon tekortschiet. Dat ik gewoon zonde heb. Dat ik het niet kan. En daarom heb ik de Heer Jezus nodig. Om niet in de toren van de God door te leven. Om niet eeuwig ten onder te gaan in de toren van God. Want we kunnen het hier wel tegen elkaar zeggen dat we hier de lieve vrede willen bewaren. Maar is dat werkelijk liefde? Is dat werkelijk de vrede? Als wij weten dat wij hier de lieve vrede bewaren en mensen straks voor eeuwig verloren gaan. Ik heb daar zo'n strijd mee. Ik vind dat echt moeilijk. Ik vind dat echt oprecht moeilijk. Maar ik denk wel dat wij die boodschap mogen en moeten brengen. En dat hoeft niet met een vingertje van pas op, pas op, pas op. Nee, maar laat zien wat God heeft gedaan in uw leven, in jouw leven. Waarom jij werkelijk uit de macht van de Satan gegrepen bent door de liefde van God. Door de liefde van zijn zoon. En dat u dat alleen niet kon, maar dat hij dat heeft gedaan. En als we het gaan hebben over evangelisatie, en als we het gaan hebben over dat we eerlijk moeten zijn, dan kunnen wij in de evangelie van de Heer Jezus heel duidelijk lezen dat hij heel eerlijk is geweest. Als we bijvoorbeeld, pak ik er eentje, Marcus pakken, Marcus 9. Marcus 9, vanaf vers 42. Er staat dan boven vers 38, waarschuwingen tegen struikelblokken. En dan staat er in vers 42, en wie een van deze kleine die in mijn geloven doet struikelen, het zal beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals werd gedaan en hij in de zee geworpen werd. En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbaar vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En dan gaat de Heer Jezus daarover verder. Hij verkondigt hier ook de boodschap van, wees ervan bewust dat er twee kanten zijn. Ja, natuurlijk is er een hemel, natuurlijk, want ik kom bij mijn vader vandaan. En ik en de vader zijn één. Maar de Heer Jezus heeft zich niet belemmerd gevoeld om ook datgene te preken wat ook waarheid is. Wat Paulus hier ook doet. Dat er een eeuwig verderf is. Daar komt geen eind aan. En dan staat er, in de letterlijke zin een eeuwig verderf. Het is nooit eindigend. Verderf, dood, ondergang. De totale zin van het bestaan is weg. De totale zin van het bestaan is weg. En hoe omschrijft Paulus dat hier? In 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Er zal niets meer gezien worden van de heerlijkheid van zijn macht. Er zal niets meer gezien worden van de Heere. De Heere heeft zich daar weggetrokken. Zoals we kunnen lezen in Romeinen 1, dat nu het oordeel van de Heere ook in deze wereld geldt, dat de Heere zich steeds meer terugtrekt. Dat de Heere ons overgeeft aan onze verlangens, ons noem maar op. Dat is een oordeel wat nu al vanuit de Heere gaande is over deze wereld. En ik moest hier zo bij denken in de voorbereiding. Als je dat dus bedenkt, dat God zich terugtrekt uit die plaats waarvan voor ons, God zij dank, de Heere Jezus heeft gezegd van waarom, of mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat de Heere Jezus dat geproefd heeft, die Godverlatenheid, waarin hij gewoon totaal tegen de duisternis heeft aangezeten en heeft ingezeten en daar, zelfs daar zijn overwinning bekend heeft gemaakt. En ik moest in de voorbereiding denken aan de 9e plaag in Egypte. 3 dagen dikke duisternis. Waarin mensen gewoon geen hand voor ogen konden zien. Dat staat in Exodus. Misschien is het toch goed om het even op te zoeken. Omdat het echt iets zegt in Exodus 10 over datgene wat er in Egypte gebeurd is. Maar wat echt in mijn beleving ook iets weergeeft van ja, hoe het zal zijn. Want als ik zeg van de totale zin van het bestaan is weg, dan als we in Exodus 10 lezen, dan moet Mozes op een gegeven moment, in vers 21, moet hij zijn hand uitstrekken naar de hemel, zodat de duisternis komen zal over het land Egypte en de duisternis te tasten is. De duisternis, moet je zich eens voorstellen, de duisternis is te tasten. Dat kan ik mij bijna helemaal niet voorstellen. Zo'n dikke duisternis. En dan staat er in vers 23, zij zagen elkaar niet. En 3 dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Dat moet wat geweest zijn, die duisternis, daar in Egypte. Onvoorstelbaar. Niet bij de Israëlieten, maar in de duisternis. In Egypte, waar totaal geen enkel licht van Gods heerlijkheid, waar totaal geen enkel licht van Gods glorie meer zichtbaar is. En als we dat beseffen, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, dan hoop ik zo dat wij nog meer bewogen worden met mensen die nu nog niet God kennen, die nu nog niet de Heer Jezus kennen. En dat we elkaar echt aanmoedigen. Echt aanmoedigen om dat evangelie van de Heere Jezus Christus te leven. En als ik dit besef, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, als ik dit nou besef, wat hier staat en wat de Heere Jezus ook schrijft, dan denk ik wel eens, en dat beleid ik ook, dat ik daar zo vaak ook mee bezig ben, maar naar je eigen mening, naar je eigen gevoel, naar je eigen zus, naar je eigen dit, naar je eigen dat, en allemaal gaat het dan, als je niet uitkijkt, om jezelf. Maar besef eens dat wij door God gebruikt worden in deze wereld om andere mensen te trekken uit de duisternis tot zijn licht. Door datgene wat God wil uitwerken in onze levens. En dat maakt ook het zo'n immens groot verschil. Als wij nadenken over de eerste komst van de Heer Jezus Christus en de tweede komst van de Heer Jezus Christus. In de eerste komst van de Heer Jezus Christus, toen hij daar kwam in Bethlehem, en dat hebben we wel eens vaker tegen elkaar gezegd, kon je hem negeren. Je kon er zo langs heen leven. Er is een kindje geboren in Bethlehem. De herders die schreeuwden daar die straten door. Die waren zo vol, die hadden dat kindje aanbeden. Die engel was gekomen en die engelenmacht had geproclameerd, Het uitgeroepen dat Jezus Christus leeft. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Die herders waren helemaal ondersteboven. Zij naar Jezus Christus. in dat kribbetje gegaan. Hebben hem aanbeden. En toen gingen ze Bethlehem in en toen verkondigden ze daar aan mensen. En wat staat er dan? Ja, de mensen waren verwonderd. Ik kan me zo voorstellen, denken van ja, die herders, die koekoek. Die zijn ook de weg kwijt. En mensen liepen er langs het heen. Mensen gingen helemaal niet naar die kribben. Mensen leefden langs Jezus Christus heen. Maar dat is het verschil met de tweede komst van de Heer Jezus Christus. Waarvan ik werkelijk geloof dat het seizoen van die tweede komst, en dan heb ik van een andere broeder gehoord, van broeder Eddie Bakker, dat het seizoen van die komst, van wat de Heer Jezus uitspreekt, dat dat echt begonnen is. De weeën zijn daar. Maar als we gaan nadenken over het feit dat Jezus Christus straks voor de tweede keer gaat komen hier op de aarde, en in eerste instantie zijn gemeente thuis haalt, maar dan ook verder gaat en dan ook wraak uit gaat oefenen, dan is niemand voor hem verscholen. Niemand kan om hem heen. Iedereen zal hem zien en zal goedschiks of kwaadschiks voor hem moeten buigen. En ik zeg u het gewoon heel eerlijk, dat is iets wat lang niet altijd in mijn hart zo leeft, zo krachtig aanwezig is. En ook daarvoor heb ik uw gebed nodig. Dat ik als uw dienaar, een dienaar hoe ik ook altijd mag afsluiten in het gemeenteleven, de dienaar van Christus Jezus, als de dienaar van Christus gewoon echt bewogen mag worden met mensen om dat evangelie te verkondigen, door te verkondigen. Dat u bidt dat God mij nog dieper in die bewogenheid laat leven en daaruit laat leven, zodat ik nog meer jongeren mag bereiken. En ouderen. En dat we met elkaar nog meer mensen mogen bereiken. Omdat het menens is. De Bijbel is niet zomaar een verhalenboek. De Bijbel schetst Gods plan met deze wereld. En met waar hij wil uitkomen. En naast het feit dat Paulus dan zegt van over het eeuwig verderf, een weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht, zegt hij wanneer hij, vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in allen die geloven, dat moet wat zijn, dat de Heer Jezus Christus dan uiteindelijk terugkomt en wraak uit gaat oefenen. En alles wat niet van hem is, wat niet God kent, wat niet zijn zoon heeft geaccepteerd, wat niet hemzelf heeft geaccepteerd, daar oefent hij wraak over uit. En dan zal hij verheerlijkt worden in ons. En wij in hem. En dat geeft mij iets weer van de eeuwige verbondenheid die wij voor eeuwig met de Heer Jezus zullen hebben. Als gemeente. Als bruidsgemeente. Die eeuwige verbondenheid die wij met hem mogen hebben. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden. Waarin hij zijn heerlijkheid toont. Zijn kracht, zijn macht en zijn majesteit. Zijn glorieuze koningschap. Dan zullen wij in hem en hij in ons verheerlijkt worden. In zijn heilige en bewonderd te worden. In allen die geloven. En dat is de toekomst. Dat is wat er nog gaat gebeuren. En dan zegt hij, daar sluit hij het eerste hoofdstuk mee af. Dan zegt hij, daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Wij bidden nu op dit moment voor u altijd dat God u de roeping waard acht. En dat hij het doet. En dat heb ik net ook al aan proberen te geven. Dat is het punt dat wij voor elkaar daarvoor bidden. Dat wij daar zo met elkaar bewogen zijn. En daarom geloof ik ook dat niemand kan zeggen dat hij niets kan doen. Iedereen kan iets doen. En dat iets is soms veel meer dan wat wij denken. Namelijk bidden. Voor mensen die misschien een wat vooruitgeschovenere positie hebben. Die niet meer zijn, maar die door de Heer op een andere manier worden gebruikt. Maar het gebed is onmisbaar voor die personen. En laten we niet vergeten dat de Heere iets wil uitwerken in ons aller leven. Niemand uitgezonderd. En dat wil hij met kracht volbrengen. En waarom? Nou, voor één ding. Voor de verheerlijking van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat wij in hem verheerlijkt mogen worden. En hij in ons. En nu al mogen we iets beleven van hij in mij en ik in hem, van wat straks volkomen zou zijn. Zonder deuk, zonder smet. Helemaal perfect. Maar dat mogen we nu al leven vanuit ons nieuwe leven, wat we hebben in Christus Jezus. Omdat wij met Christus verborgen zijn in God. En dat is zo mooi. En dan sluiten we weer af bij waar we in 1 Thessalonicenzen 5 ook mee gestopt zijn, wat we vaker hebben aangehaald. Dat is namelijk dat God het doet. Hij, dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Hij, God, in ons. Hij, God, door zijn Heilige Geest het uitwerken in onze levens. En dat maar nogmaals voor één iemand, Jezus Christus, onze Heere. Hij moet verheerlijkt worden. En als hij verheerlijkt wordt, worden wij ook verheerlijkt. Want wij delen in zijn verheerlijking. Omdat wij één zijn met Christus. Hij is het hoofd, wij het lichaam. Hij is de bruidegom, wij de bruid. Wij zijn één met hem geworden. En dat is zo mooi. Dat is zo bijzonder. En daarom, als we dit beseffen, en ook de ernst van de boodschap van vanavond echt in ons hart laten landen. Dan gaan we niet voor lieve vrede. Dan gaan we niet voor een halve waarheid. Dan verkondigen we een hele waarheid. In al de liefde van de wereld. Of die de wereld niet kan bieden. Maar die in de wereld is gekomen door de Heer Jezus Christus. In al de vrede van hem die ons zo lief en dierbaar is. En dan zullen we altijd, echt waar, altijd uitkomen, niet bij de hel en verdoemenis, maar altijd bij de verheerlijkte Christus. Want alles wat God in ons uitwerkt, heeft zijn Zoon in het oog. En dat, lieve broeders en zusters, dat is wat ik zo hoop en bid. Dat we dat met elkaar steeds dieper zullen beleven. Jezus Christus en hij alleen. Hij is ons leven. Hij is ons alles. Amen.